Gemeente, graag wil ik nog even onze jonge mensen erop wijzen dat we morgen weer met de catechisaties open te beginnen en dat jullie ook weer trouw zullen komen. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting, zo ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen, enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 77 en daarvan het 8e vers. Gemeente, doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen in aansluiting daarop uit Psalm 32 het 4e vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Omringt me daar, gij mij in ruimte stelt met blij gezang dat mijn verlossing meldt. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanavond zijn uit de brieven van de apostel Paulus. En wel zijn tweede brief aan de gemeente van Korinthe. En daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting daarop uit Psalm 32 vers 4. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in 2 Korinten 1, het eerste tot en met het 11e vers. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Geloof in de Heilige Geest. Geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil Gods en Timotheus de broeder aan de gemeente Gods die te Korinthe is, met al de heiligen die in geheel Achaïe zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking, omdat wij zouden kunnen vertroosten degenen die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met welke wij zelven van God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Doch het zij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die gewrocht wordt in de lijdzaamheid deszelfs lijdens, het welk wij ook lijden. Het zij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop van u is vast, als die weten dat, gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook alzo gemeenschap hebt aan de vertroosting. Want wij willen niet, broeders, dat gij ontwetende zijt van onze verdrukking, die ons in Azië overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht, alzo dat wij zeer in twijfel waren ook van het leven. Ja, Wij hadden al zelven in onszelf het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God die de doden verwekt, die ons uit zo grote dood verlost heeft en nog verlost, op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Alzo gelieden ook medearbeid voor ons door het gebed, opdat over de gave door vele personen aan ons teweeg gebracht, ook voor ons dankzegging door velen gedaan worden. Tot zover de schriftlezing. Geliefde gemeente, verootmoedigen wij ons in gemeenschappelijk gebed voor het aangezicht van de Heere. Heere, als wij dat zo met elkaar uitdrukken en het zo tegen elkaar zeggen, opdat wij ons verootmoedigen voor het aangezicht van de Heere, dan weet u beter dan dat wij dat u kunnen zeggen, dat de verootmoediging niet een vrucht is die bij ons gevonden wordt. Wij kunnen ons niet verootmoedigen. Dat is een werk van u, o Heilige Geest. Gij zij die geest der verootmoediging. En daarom bidden wij u ook om de krachtige werking van die Heilige Geest in ons aller hart. Dat hij ons mag brengen in dat dal van ootmoed, in dat dal van nederigheid, in dat dal van verootmoediging. Heere, want daar slaat gij op schoon oneindig hoog het oog op hen die nederig voor u knielen. Laten wij zo voor u mogen knielen. En wilt u dan naar uw belofte zo ook op ons neerzien, in gunst, en dat alles onverdiend. Heere, leer ons toch te belijden voor u, dat wij het verzondigd hebben. Heere, het zijn woorden die ons zo makkelijk soms over de lippen komen. Maar geeft u er toch de beleving van. En geeft u dat we zo tot u zouden gaan, zoals die man van morgen tot u vluchtte met tranen roepende. Ik geloof, Heere, kom een ongelovigheid te hulp. Heer, en dan hebt u zo een die tot u de toevlucht neemt, nooit afgewezen. Nee, u wees hem niet af, zelfs niet toen hij kwam in ongeloof. Hebt u hem op uw leerschool genomen en u hebt hem geleerd wie hij was. Maar u hebt hem ook geleerd wie u voor zulke mensen zijn wilt. En wij bidden u, geef ons ook vanavond op die leerschool te mogen zijn. Op die leerschool waarin wij niet vorderen, maar waar we het met Johannes moeten leren. Ik moet minder worden. Op die leerschool waar we steeds meer worden afgebroken in onszelf. Waar steeds meer onze eigen gerechtigheid gaat sterven. Waar we steeds kleiner worden. Maar Heer, op die leerschool wilt u ook uw kinderen meer en meer doen zien op u. Op die leerschool mogen ze het uitroepen, och, dat ik hem kennen mocht. En de kracht zijner opstanding, daar gaat u ook steeds meer en meer van uzelf doen verstaan. Daar gaan ze zich steeds meer verwonderen over uw trouw, over uw liefde, over het wonder van zalig worden, over uw alwijze bestuur. Op die leerschool wordt het wonder van genade steeds groter. Heere, neem ons toch op die leerschool. En wij mogen ook vanavond dan weer naar dat leerboek gaan luisteren. Wat gij geschonken hebt aan de kerk. Als een richtingwijzer. Als een kaart waardoor wij uw woord mogen leren verstaan. Het is een hulpmiddel, Heere, wat gij gebruiken wilt om ons in te leiden in de heilgeheimen van uw woord. Want daar komt het op aan, dat we dat meer en meer gaan leren, lezen. En dat het woord ons gaat lezen. En wij smeken u, wil gij door uw Heilige Geest dat onderwijs vanavond zegenen. Wees zo met heel de gemeente. We denken ook aan onze ouderen, die niet meer met ons op kunnen gaan. U weet hoeveel er onder hen zijn die dat elke zondag weer als pijn ervaren. Dat ze door de gebreken van het lichaam niet meer op konden gaan. Wat ze zo van jongs af aan gedaan hebben. Naar de liefde van hun hart te mogen zijn daar waar uw woord verkondigd wordt. En nu zijn ze aan huis gebonden. Heere, maar gij hebt het zo gemaakt dat ze toch kunnen meeluisteren. Dat het woord toch ook hen raken kan. En wij bidden u, wilt u bij onze ouderen zijn? Wilt u het aan de avond van hun leven nog licht maken door dat woord? Gij zijt toch immers zelf het licht dat in de wereld gekomen is. Geef toch dat het licht ook hun leven mag doorschijnen. Wil ook zijn met hen die thuis zijn om op de kinderen te passen. Heer, ook als daar de tijd en gelegenheid voor is, geef dat ze luisteren mogen of ook wat lezen mogen. Heer, wilt u ook bij hen zijn? Denk ook aan hen die hier niet kunnen zijn, omdat ze in de dienst der barmhartigheid hun taken hebben te vervullen. Wees ook bij hen. Heer, wil ook bij hen zijn die niet meer met ons optrekken. Hij weet de reden en oorzaak daarvan. Ook die zorgen en dat verdriet leggen we voor u de Heere neer. Gij zijt een God die wonderen kunt doen. Gij zijt een God die helen kunt. Heere, zie zo ook in gunst op ons allen ten heder, ook vanavond. Wij willen ook samen bidden. Bidden voor de zending. Voor het werk wat wereldwijd geschieden mag. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, wij roepen uw naam aan. Sterk ze daarin. Zij die zo te maken hebben met de weerstand van de vorst der duisternis. Hebben er vanmorgen iets van gehoord, hoe hij te keren gaat. Als hij weten moet dat hij zielen los moet laten. Wat kan hij dan gemeen zijn? Wat kan hij wreed zijn? Nu hebben ze daar ook op het zendingsveld mee te maken. Tot moedeloosheid maken toe. Maar u bent sterker, dat hebben we gehoord. U overwint. Geef ook dat ze daar iets van smaken mogen. Dat ze daar iets van zien mogen. Dat u doorgaat met uw werk. Ook op de zendingsvelden. Bedenk ook het werk van evangelisatie wat gedaan mag worden. Met name ook in de grote steden. Onder de thuis- en daklozen. Hier onder hen die verslaafd zijn. Onder criminelen in de gevangenissen. Werk wat gedaan mag worden onder prostituees. Hier al dat werk. Wat gedaan mag worden in de heggen en de sterren. Zegent u het. Geef ze moed, kracht en lust. Geef ze ook de juiste woorden om deze mensen te bereiken. Die zo moeilijk te bereiken zijn. Maar voor u is toch niets te wonderlijk. Heren, wij willen ook samen uw aangezicht zoeken voor onze overheid. We denken ook hen in het bijzonder die het land begeren te besturen vanuit uw woord. Wat hebben ze het ook moeilijk en wat ervaren we ook dat het mensen zijn. Heere, sterk dan ook onze overheid en doe ze het van u verwachten. Landelijk, in de provincie, de gemeenteraad. We dragen onze overheid en ons koningshuis aan u de Heere op. Gedenk ook ons onderwijs dat u ons nog gegeven hebt. Heere, daarin hebt u aan Nederland zo'n bijzondere zegen gegeven. Dat wij bijzonder onderwijs mogen hebben, christelijk onderwijs. Onderwijs gegrond op uw woord. Wilt u met de meesters en de juffrouws zijn op de basisschool. Heere, wat een belangrijke taak hebt gij hun gegeven. Om juist om te gaan met jonge kinderen. Het is toch de beste leeftijd waarin ze u kunnen leren zoeken. Geef dat dan gelden mag. De meesters en de juffrouws en zij leiden de kinderen tot Jezus. Heer, zo bidden wij u voor het basisonderwijs, maar ook voor het voortgezet onderwijs. Gedenk de docenten die de taak en de roeping hebben om onze jongeren juist in de puberteit, waarin zoveel op ze afkomt, waarin zoveel dingen verwarrend voor ze kunnen liggen, waar zoveel vragen zijn, o, geef toch dat onze docenten richtingwijzers mogen zijn. Levende richtingwijzers, die in liefde met onze jongeren omgaan, die een oor hebben voor de vragen van onze jeugd. Heer, en die ze ook vanuit uw woord mogen antwoorden, wegwijs mogen maken in deze samenleving. Heer, zie zo op het onderwijs neer. Middelbaar, hoger beroepsonderwijs. Zij die op de universiteit gaan. Heer, wat kan er geschud worden aan onze jongeren? Als er allerlei theorieën over hen uitgestort worden. Waarin uw woord soms belachelijk gemaakt wordt. Waar de spot gedreven wordt met hen die nog geloven in de schepping door God. Heer, wilt u ze staande houden. En geef dat onze jeugd het weten mag en ervaren mag. Er wordt ook voor mij gebeden. Heer, dat ze het voelen mogen. Dat ze ook bij de gemeente behoren. Daar ook hun plaats hebben. Zegen daartoe ook het catechetisch onderwijs. Als we dat weer mogen beginnen met onze jongeren. Dat ze met vreugde mogen gaan, Heer. En laat het ook met vreugde gegeven mogen worden. En dat u het ook gebruiken wilt tot uitbreiding van uw koninkrijk. En dat we als ouders ook mee mogen leven. Ook in het gebed, maar ook in onze belangstelling. Zegent u ook al dat werk dat gedaan mag worden. Ook op de zondagsscholen, op de verenigingen. Dragen het hartelijk aan u de Heer op. Wilt u ook zijn met uw volk Israël. Heere, telkens weer staat het in het middelpunt van het nieuws. Heer, en dan niet altijd in gunstige zin. U weet ook de problematiek waar ze mee hebben te worstelen. O grote koning, gedenk toch aan uw volk. Waar gij uw verbond mee gesloten hebt. Dat verbond dat van geen wankelen weet. Heer, maar geef toch dat ze mogen zien dat Christus Jezus de inhoud van dat verbond is. En dat Abraham hem heeft gezien en geloofd. En dat Simeon hem gezien heeft. En gelooft. En geef u ook dat zij hem mogen zien. En geloven. Deze is de Messias. Die wij verwachten. Hij is gekomen. Jezus Christus. De Heere. Zo komen wij tot u. Om het ook vanavond in de bediening van het woord. Van u te verwachten. Heere, zie zo in gunst op ons neer. Wil ons niet begeven en wil ons niet verlaten. Open gij het woord. Wees onze voor- en achtertocht. En laat de prediking van uw woord zijn kracht mogen doen. In de harten van jong en oud. Ga niemand van ons voorbij. Gedenk ons ook in de natuurlijke omstandigheden. Waar zorgen kunnen zijn. Nu er ook een economische recessie is. Heren, waar mensen te maken krijgen dat hun banen op de tocht zijn. Heren, waar beslissingen in bedrijven genomen moeten worden. Soms hele ingrijpende beslissingen. Geef wijsheid aan hen die daar leiding hebben te geven. Heren, geef toch dat als alles schijnt te wankelen. We mogen weten van die ene troost. Beiden in leven en sterven. Dan kan het, Heren, wat er ook gebeuren gaat. Als we dat mogen weten. Dat we niet meer ons eigen eigendom zijn. Maar het eigendom geworden zijn van onze getrouwe zaligmaker. Jezus Christus. Heere, dat het zo vanavond goed mag zijn in uw huis. Omdat u er bent. Om Christus wil alleen. Amen. Liefde gemeente, wat zegt Gods woord over dit aardse leven? Laten we dan ons oor eens te luisteren leggen bij Psalm 90. En daar is het Mozes, geïnspireerd door de Heilige Geest, die het zegt van dit aardse leven. Het uitnemendste van die is moeite en verdriet. En zegt ons doodsformulier in navolging van de Heilige Schrift niet over het leven, dat het niet anders is dan een gestadige dood? En zegt de Heere van ons mensen in dit aardse leven niet, waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Wordt in die woorden van de Heer ook het aardse leven van ons niet getekend? Altijd maar werken en zwoegen en nooit rust en vrede vinden? Laten we maar eens rustig vanavond in onze gedachten om ons heen zien. Laten we dan maar eens eerlijk de balans opmaken. Bij alle weelde en luxe die nog nooit zo groot geweest is, is ook de vraag naar de psychische hulpverlening nog nooit zo groot geweest. Hoeveel mensen zijn niet overspannen? Hoeveel mensen hebben niet te maken met een burn-out? Hoeveel mensen zijn niet moedeloos en terneergeslagen? De gemeente, is dat niet een van de aangrijpendste dingen? Dat een van de oorzaken van het sterftecijfer onder jongeren is zelfmoord, omdat ze het leven niet meer zien zitten. Leeft bij velen niet de vraag wie zal ons toch het goede doen zien? Die onrust die er leeft in het hart, die schreeuw naar vrede. En hoe proberen we dat dan als mensen op te lossen? Die onrust die daar van binnen is, die onzekerheid, dat gevoel van onveiligheid, dat niet weten wat het doel van het leven is. Die leegte van binnen. Hoe probeert een natuurlijk mens die dan op te vullen? Wel, we gaan op in de dingen van ons gezin. Daar zijn we druk mee bezig. We spannen ons in voor ons werk, van de vroege ochtend tot de late avond. We proberen die leegte te vullen met vermaak, met een uitgaansleven. We gaan op in sport en spel, we genieten van de moderne media. Toch maar die vragen van binnen, telkens opkomen, maar het onderdrukken. Ja, die onrust van binnen kunnen we ook het zwijgen proberen op te leggen door heel godsdienstig te leven. Bezig te zijn met regel op regel, gebod op gebod. Maar geliefden, als we te maken krijgen met omstandigheden in ons leven, dat die pleister die we zelf op die wond hebben geplakt om die onvrede en die onrust weg te nemen, als die pleister er door de Heere afgescheurd wordt, ze plotseling geconfronteerd worden met ernstige ziekten, ze plotseling geconfronteerd worden met het sterven, ze plotseling geconfronteerd worden dat ons leven wending neemt die we nooit gedacht hebben, ze plotseling ontmaskerd worden in onze godsdienstigheid. Als al die dingen waar we houvast in zoeken ons ontnomen worden, wat is dan jouw vast? Wat blijft er dan over in het leven? Kom dan bij vernieuwing niet die zielekwaal naar boven waar we allemaal aan lijden. Wat de dichter van Psalm 49 zo ernstig onder woorden brengt, waarin hij die mens tekent. Het is alles wind, waar zich zijn hart mee streelt. De mens hoe mild door het aards geluk bedeeld, hoe hoog in eer, in macht en staat verheven. Hij vergaat als het vee en derft in het eind het leven. Mijn doel, verschrikkelijk is het, als dat de foto is van uw en van mijn leven. We zo gestreefd hebben naar eer, roem, macht, aanzien. En als we dan eerlijk moeten zeggen, het is alleen maar wind waar mijn hart zich mee heeft gestreeld. Alles wat ik bijeen vergaderd heb, vergaat. En dan te moeten sterven. En dan voor eeuwig verloren. Gemeente, dan wordt ons vanavond iets heel anders voorgehouden. Dan wordt ons vanavond verteld dat God een troost is. En dat de Heere die leegte in het hart vervullen kan. Dat Hij die ware vrede en troost geven kan. Zodat een mens, te midden van al de stormen van het leven, ja, ook als hij de doodsjordaan door moet, dat toch getroost mag doen. In de wetenschap niet meer zichzelf eigendom te zijn, maar het eigendom van Christus. En zo kan hij getroost leven en zalig sterven. En bij dat grote wonder mogen wij vanavond gaan stilstaan, als we opnieuw met elkaar mogen gaan luisteren naar het onderwijs van het leerboek der kerk, de catechismus. En daarvan zondag 1, vraag en antwoord 1. Wat is uw enige troost, beiden in het leven en sterven? Antwoord, dat ik met lichaam en ziel, beiden in het leven en sterven niet mijn, maar mijn getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaard, dat zonder de wil mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Gemeente, aan de hand van dit leerboek worden we vanavond bepaald bij de enige troost. En wat bestaat die enige troost dan in? Wel, de eerste plaats door verlost te zijn door de Zoon. In de tweede plaats door de Vader bewaard te worden. En in de derde plaats door de Geest geheiligd te worden. De enige troost, ze bestaat in de verlossing door de Zoon, de bewaring door de Vader en de heiliging door de Geest. Toch eerst gaan we daarvan zingen en wel met elkaar uit Psalm 27 en daarvan het vijfde vers en het eerste vers. Gij, God, zijt mijn licht, mijn heil. Wien zou ik vrezen? Hij is de Heer die hulp verschaft in nood, mijn levenskracht. Ik heb niet vervaard te wezen. Hij is het die mij beveiligt voor de dood. En ook het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwegen, zoek door gebeen. Met ernst mijn aangezicht, dat wil ik, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen bij u, o bron van troost en licht. Psalm 27, de versen 1 en 5. En ondertussen krijgt u gelegenheid om in één rondgang uw liefdegaven te geven voor de Heer en zijn dienst. En die wel in het bijzonder bestemd zijn voor het kerkelijke leven door middel van de kerkelijke kassen. Van harte bij u aanbevolen. Thank you. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht vooral op rechte harten, ten troost verspreid in smarten. Zingen wij dat gemeente uit Psalm 97, het zevende vers na het amen der prediking. Zondag 1 bepaalt ons bij de enige troost en die hierin bestaat door de Zoon verlost, door de Vader bewaard en door de Geest geheiligd. Wat is uw enige troost beiden in leven en sterven? Die vraag, zou ik zo eens mogen zeggen, behoefden we niet te stellen aan Adam en Eva in het paradijs. Want zij kenden het woord troost niet. Zij hadden geen troost nodig, want zij misten niets. Zij kenden geen pijn en verdriet om daarvan getroost te worden. Het woord troost, gemeente, is ontstaan na de zondeval. Toen wij in Adam en Eva van de Here zijn afgevallen en de vloek over ons gekomen is en wij de straf moesten dragen op de zonden, waarvan de Here gesproken had en dagen als ge daarvan eet zult gij de dood sterven. In het zweet uws aanschijn zult gij uw brood eten. De aarde zal doren en distelen doen opgaan en met smart zult gij kinderen baren. Daar is het begonnen, de troosteloosheid van het leven. Leven vol van smart, vol van verdriet, vol van moeite, vol van onrust. En uiteindelijk, als een bezoldiging op de zonden, de dood en daarna het oordeel. Een geliefde gemeente, is die werkelijkheid nu de nood van uw bestaan geworden? Of geldt het van u? Wat Hellebroek eens in dat oude vragenboekje liet optekenen. Wat is des mensen grootste ellende? Dat hij zijn ellende niet kent. En is dat jouw toestand, uw toestand misschien, die grote opziener van de kerk weergeeft in een van de brieven aan de zeven gemeenten waar de Heere zegt, maar gij weet niet dat gij zijt ellendig, jammerlijk en arm en blind en naakt. Gaat u in onwetendheid voort? Laat dan het woord van de Heer Jezus, dat hij daar spreekt, u vanavond stil mogen zetten. En laten die woorden als pijlen uw hart mogen treffen. Gij weet niet dat ge zijt ellendig. Dat wil zeggen, ge zijt buiten God en zonder God op deze wereld. Dat is de eerste pijl. Besef je dat? Ik leef zonder God, want ik heb met God gebroken. Die tweede pijl. Gij zijt jammerlijk. Dat wil zeggen, je bent het allerbeklagenswaardigste schepsel op de aarde, want je bent op weg naar de rampzaligheid. Besef je dat? Daar vlieg ik heen. De eeuwige ondergang. De derde pijl die Christus op uw hart afvuurt. Ge weet niet dat ge zijt arm. Ge hebt geen penning om te betalen. De hemelhoge schuld. En mijn Vader de rechtvaardige, hij eist van u een volkomen betaling. Gelooft u? De vierde pijl die Christus afschiet op uw hart. Gij weet niet dat ge zijt blind. Ge ziet uw eigen ellende niet. Ge ziet de nood niet waar ge in verkeert. gemeend met de fariseeën te zeggen, ben ik dan ook blind? De laatste pijl die Christus op uw hart vanavond afvuurt, ge weet niet dat ge zijt naakt. Wat bedoelt de Heer met die uitdrukking? Wel, het ontbreekt u aan het kleed der gerechtigheid en der heiligheid dat ge nodig hebt om voor God te kunnen bestaan. Dat mist u. En daarom staat u in uw ongerechtigheid en in uw onheiligheid, in uw naaktheid voor God. Een gemeente als die pijlen van de boog van Christus u vanavond raken, u vanavond treffen, vanavond uw hart doorboren. Weet u wat u dan wordt? Een ongetroost. En dan gaat uw hart zoeken naar die ware troost. En daar gaat het vanavond over. De ware troost voor zo'n ongetrooste. Voor één waar het woord van Christus kracht ging doen in zijn hart. Gij weet niet dat ge zijt ellendig. O God, dat ben ik. Gij weet niet dat ge zijt jammerlijk. O God, dat ben ik. Gij weet niet dat ge zijt arm. O God, dat ben ik. Gij weet niet dat ge zijt blind. O God, dat ben ik. Gij weet niet dat ge zijt naakt. O God, dat ben ik. En als dat beleving wordt vanavond, dan gaat je hart schreeuwen om die ware en enige troost in het leven. En wat wordt er dan van die troost gezegd? Over welke troost gaat het? Wel, dan geeft onze Heidelberger in die vraag al drie zaken die onze bijzondere aandacht vereisen. Als we de vraag met elkaar nog even lezen. Wat is uw enige troost? Beide in leven en sterven. Dan worden er van die troost drie dingen gezegd. In de eerste plaats dat het gaat om een alomvattende troost. Er zijn mensen die namelijk zoeken naar troost voor hun sterfbed. Die zeggen, ja, ik zou wel getroost willen sterven. Als ik dan God moet ontmoeten, ja, dan wil ik dat wel met een getroost hart kunnen doen. Dat zijn mensen die lijken op Biliam. Biliam die wilde ook wel de dood des rechtvaardigen sterven. Het was zijn wens, zo lezen wij, mijn ziel sterven de dood des rechtvaardigen. Maar het leven des rechtvaardigen begeerde hij niet. Nou, als u zo'n troost zoekt alleen voor uw sterfbed, dan moet u vanavond maar niet verder luisteren, want over zo'n troost gaat het niet. Zo'n troost geeft de Heere niet, alleen voor het sterfbed. Er zijn weer andere mensen die zoeken troost voor dit leven. Die zeggen, ja, als ik nou maar getroost kon leven en als ik het nou maar goed had in dit leven, ja, dat zou ik eigenlijk wel willen. Dat de Heere bij me was in dit leven. Dat als ik het moeilijk heb, ik terug kan vallen op de Heere. Nou, als u zo'n troost zoekt, die geeft de Heere niet. Want apostel Paulus, hij zegt het zo scherp, die in dit leven alleenlijk hopende is op Christus, is de allerellendigste der mensenkinderen. Dus het gaat ook niet over de troost voor dit leven. Maar het gaat over een allesomvattende troost voor leven en sterven. Voor ziel en lichaam, voor tijd en eeuwigheid. Dat is het eerste wat onze Heidelberger vertelt over die troost. En dan het tweede. Er staat iets bij. Wat is uw enige troost? En dat is een radicaal woord wat de Heidelberger hier gebruikt. In de Latijnse versie van onze Heidelberger Catechisme staat het Latijnse woord unica. En u begrijpt al wat dat betekent. Wat is uw unieke troost? Een andere troost is er niet die werkelijk troosten kan. En daarin laat de Heidelberger radicaal zien dat er maar één troost is voor leven en sterven. En die ene troost die is te vinden in het woord. En alles buiten dat woord kan u geen ware troost geven. Dat wil de duivel je wel geloven, dat er ook andere troost is dan de Bijbelse troost. De duivel die zegt, ja, ik weet wel dat er een onrustig hart is. Maar ik heb wel een middel waardoor je die onrust kwijt bent. En ik heb wel dingen waar je je mee bezig kunt houden, zo intensief, dat die onrust van binnen en die onvrede, het zwijgen wordt opgelegd. Dien mij en ik zal u geven al de schatten van deze wereld. Wees daar druk mee. Jonge mensen, ga op in sport. Daar kun je je helemaal in uitleven. En als het leven je tegenvalt. Je hebt tegenslag op tegenslag. Je kunt het leven niet aan. Ach, dan heb ik nog wel allerlei genotsmiddelen. Grijp naar de fles. Gebruik drugs. Vergeet je ellende. Vind daarbij troost. Nee, zegt onze Heidelberger. Er is geen troost te vinden in wat de duivel en wat de wereld je biedt. Er is maar één troost. Dat is de troost van het woord. Dan tenslotte wordt er een derde kenmerk gegeven. Een vraag waar het eigenlijk op aankomt. Wat is uw troost? Het gaat dus om een persoonlijke troost. Niet een soort algemene troost waarin iedereen deelt. Maar de troost waar het vanavond over gaat is een persoonlijke troost. En daar gaat het de Heidelberger over. Wat is nou uw troost in het leven? De Heidelberger komt als het ware bij u op huisbezoek. Nee, ik zeg het eigenlijk verkeerd. De Heere zelf. Die komt, met eerbied gezegd, bij u vanavond. Naast u in de bank zitten. En de Heere zegt, vertel het mij eens. Wat is uw enige troost? Beiden in leven en sterven. En dan kun je niet zeggen, ja, Heere, ik heb een vader en een moeder die goed heen zijn. Nee, daar kunt u toch niet mee leven en sterven. Met de genade van uw ouders of grootouders. Er zijn wel mensen die dat denken. En de Bijbel spreekt erover. En dan laat ik u alleen maar even horen de gelijkenis van de wijzen en de dwaze maagden. De dwaze maagden dachten dat zij met de genade van de wijzen wel konden ingaan. Geef ons van uw olie. Nee, je moet zelf die troost kennen. Wat is uw enige troost? Heel persoonlijk gaat het vanavond in deze kerkdienst over jou, over u en over mij. En die vraag wordt ons vanavond voorgelegd. Wat is uw enige, wat is uw unieke troost in uw leven? En straks bij uw sterven. En laat die vraag dan vanavond maar wegen. Wat is mijn troost? Mijn enige troost in leven en sterven. Meent, ik zei het al aan het begin. Bent u ook door de Heere doorwond. Zoals ook dat volk dat er kwam op de tempelplein, toen de Heilige Geest werd uitgestort. En daar ook zo'n pijl werd afgevuurd, die het hart doorboorde, die het hart doorwondde. Ik vraag het nogmaals. Die pijl al doel getroffen, dat u God kwijt bent, dat u voor eigen rekening over de aarde gaat, dat u het voorwerp bent van Gods toorn. Is dat uw nood, dat de Heere niet aan zijn eer komt in uw leven, dat u een eerover bent van de Heere? Is dat de nood van uw bestaan? En gaat u daarom ook vanavond luisteren, Heere, is er voor mij dan ook die enige troost in leven en sterven, die allesomvattende troost, Heere, is er die ook voor mij persoonlijk? Heere, wilt u mij leren wat die troost inhoudt? En dan gaan we luisteren naar het antwoord. Als daar de kerk mag belijden wat haar enige troost is, beiden in leven en sterven, dan hoor ik daar de kerk jubelen. Want het is vanavond een jubel van de kerk. Als haar gevraagd wordt, wat is uw enige troost, beiden in leven en sterven, dan mogen ze het uitroepen en uitjubelen in verwondering, dat ik niet meer mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, eigen ben. Ik ben het eigendom geworden van een ander. Is dat eigenlijk niet een wat wonderlijk antwoord? Want als je ongetroost bent, en dan denk ik maar heel eenvoudig aan een kind wat zijn beer kwijt is, waar het mee gaat slapen. En dat die beer zoekt, maar niet vinden kan. En die moeder die zegt, ja, neem dan deze maar. Nee, nee, die niet. Maar mijn echte beer. En dat kind huilt. Dat mist die beer. En die moet het hebben. Het hele huis wordt afgezocht. Waarmee is dat kind te troosten? Wel alleen als het die beer weer terug heeft. En dan zijn de tranen gedroogd. En dan straalt het gezicht van het kind als het weer die knuffel in zijn armen heeft. En dan is het toch wonderlijk antwoord. Als er gezegd wordt, wat is nou je troost? Dat er dan niet gezegd wordt, mijn gemis is vervuld. Maar ik ben het eigendom van een ander geworden. Ik zei al op het eerste gehoor, een toch wat wonderlijk antwoord. Maar als we ernaar gaan luisteren, dan zullen we zien dat het toch ten diepste de vervulling van het gemis is. Zoals dat kind dat haar beer kwijt was. Luister maar. Want wat bedoelt dan de kerk als het mag belijden dat ik niet meer mijn eigen ben, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus? Wel, dan is er radicaal iets veranderd. Eerst was ik het eigendom, om het zo te mogen zeggen, van mijzelf. Ik leefde voor mijn eigen rekening en ik diende mijn eigen ik. Ik leefde naar het goeddunken van mijn eigen hart. En daar zou ik dan ook straks eenmaal verantwoording vanaf moeten leggen. Ik leefde zonder God. Ik heb God de rug toegekeerd. Ik wil geen omgang met de Heere. Ik boog mij neer voor mijn eigen ik. En ik zou straks ook alleen sterven. Voor eigen rekening. Zonder borg. Zonder middelaar. Helemaal alleen. En zo heeft McChane dat leven ook getekend. Als hij daar dicht in dat onvergetelijke gedicht. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en ik gevoelde geen smart. Ik vroeg niet, mijn ziele doorziet gij uw lot. Hoe zult gij verschijnen voor God? Dat betekent het. Als je het eigendom bent van jezelf. Dat je helemaal voor jezelf leeft. Zonder God. Maar nu zegt de kerk, er is iets radicaal veranderd. Ik leef niet meer voor mezelf, voor mijn eigen rekening. En voor mijn eigen verantwoording. Maar er is een eeuwig wonder gebeurd in mijn leven. Ik ben het eigendom geworden van Christus. Hij heeft mij gekocht. En nu leef ik niet meer voor mijzelf, maar ik leef voor rekening van een ander. Ik ben geen vreemdeling meer van God, maar ik mag door genade een kind van hem geworden zijn. Ik ben het eigendom van Christus geworden. Hem behoor ik nu toe. Ik ben van mijzelf verlost en het eigendom van hem geworden. Dat is mijn troost. Eerst was ik voor mijzelf verantwoordelijk. Eerst moest ik zelf rekenschap geven. En dan zou ik straks voor eeuwig de straf moeten dragen. Maar nu is hij de mijne geworden. En ik de zijne. En nu mag ik het door genade zeggen van Christus. Dat is mijn liefste, ziet. Hij draagt de banier boven tienduizenden. Hij is blank en rood. Hem mag ik nu toebehoren. Ik ben door hem gekocht. Met ziel en lichaam. Met lichaam en ziel, geheel en al zijn eigendom. En wie heeft je dan gekocht? Wie is het dan die jij je liefste noemt? Wel, het antwoord zegt het. Hij is mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Diens eigendom ben ik geworden. Hij is mijn zaligmaker, Jezus. Zijn naam betekent het ook immers dat hij zijn volk zalig zal maken. En die naam verklaart ook wie ik ben. Als hij zalig maakt van de zonden, als hij vergeving schenkt voor mijn overtredingen, dan betekent het toch dat ik een zondaar ben. Dat betekent dat ik een overtreder ben. Dat betekent dat ik een schuldenaar ben. Dat ik een goddeloze ben. Maar nu mag ik zijn eigendom zijn. En hij heeft mij dat gegeven om niets. Hij schenkt het mij zonder prijs. Brood, wijn en melk. Hij geneest mij en hij redt mij. Hij heelt mij. Hij haalt mij uit de ruisende kou en zet mij op een rotssteen. Hij is mijn zaligmaker. Dat is het wat hij in mijn leven gedaan heeft. En nu is hij ook mijn Christus. Dat is de gezalfde. Nu hij mij zalig gemaakt heeft. In die weg van het zijn van Jezus. Zaligmaker. Is hij ook mijn Christus geworden. En is hij door de Vader gezalfd voor mij. Om te zijn mijn enige profeet en leraar. Nu mag ik aan zijn voeten zitten. En nu wijst hij mij de weg door het leven. Nu onderwijst hij mij in al de schatten van het woord. Hij is ook mijn enige hoge priester. Hij heeft zijn leven voor mij opgeofferd aan het kruishout van Golgotha. En nu is hij in de hemel om altijd voor mij te bidden. En hij is ook door de Vader gezalfd om mijn koning te zijn. O, hij leidt mij. Hij bewaart mij. Hij is mijn Heere en mijn God. Hij is het die mij voor al mijn vijanden bewaart in het strijdperk van dit leven. En hij is dat als een getrouwe zaligmaker. En wat ligt daar nu ook weer zo'n troost in? Dat hij trouw blijft. En dat mag de kerk van haar zaligmaker zeggen. Hij is getrouw. Hij volvoert zijn werk. Hij bewaart mij. En hij doet wat hij beloofd heeft. Hij is getrouw. Dat heeft hij al betoond toen hij op de aarde rondwandelde. En er van hem geschreven staat, hij heeft ze lief gehad. Tot het einde toe. Hij is getrouw gebleven. Toen de laatste druppel van de beker van het lijden. En als er dan staat, mijn getrouwe zaligmaker, dan schetst dat ook daarentegen mijn ontrouw. Ik verlaat hem 1000 maal. Ik keer hem nog zo menigmaal de rug toe. Ik doe hem nog zo menigmaal verdriet door mijn ongeloof, door mijn wantrouwen, door mijn zondelust. Maar hij blijft getrouw tegenover mijn ontrouw. Hij heeft mij gekocht. Hij is mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Dat is mijn troost in het leven en in het sterven. Van hem is al mijn verwachting. En als het dat heeft uitgejubeld als eerste op die vraag, wat is uw enige troost beiden in leven? Dat ik niet meer voor mijn eigen rekening sta. Dat ik niet meer de straf hoef te ondergaan die ik verdiend heb. Dat ik verlost ben van de vloek, omdat hij mij gekocht heeft, omdat hij in mijn plaats gekomen is, omdat hij mijn borg geworden is. Daarom heb ik troost, die blijft tot in der eeuwigheid. Ik ben het eigendom geworden. En daar heeft Christus voor moeten betalen. En dat gaat ook de kerk verder belijden. Want dan gaat ze van die zaligmaker zulke heerlijke eigenschappen schetsen. Dan gaat ze hem zo heerlijk voorstellen, opdat u er ook vanavond lust en zin in mag krijgen. Dat hij ook uw getrouwe zaligmaker gaat worden. Want wat mogen ze dan van hem zeggen? Wel, in de eerste plaats die mij met zijn dierbaar bloed van al mijn zonden daarvoor volkomen betaald heeft. Die mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. En die mij al zo bewaart, dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja ook, dat alle dingen tot mijn zaligheid dienen moeten. Wat een heerlijk getuigenis mag de kerk hier van Christus geven. In de eerste plaats, die mij met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Wat heeft Christus toch moeten doen om u, kerk, te kunnen troosten? Om u te kunnen loskopen? Wat is de prijs toch oneindig hoog geweest? Laat dat vanavond nou eens uw stille overdenking zijn. Als u zo in de bank zit te luisteren, die mij met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Hij moest zijn bloed storten. En hoe kon hij nou zijn bloed storten? Wel, daarvoor moest hij mens worden. Daarvoor moest hij gelegd worden in de kribbe van Bethlehem. En toen hij 8 dagen was, hebben we dat 14 dagen geleden mogen horen, vloeide daar het eerste bloed, al tijdens zijn besnijdenis. Maar hoe heeft dat bloed van Christus gevloeid in de hof van Gethsemane? Als hij daar kruipt, geen worm, geen man, maar een worm geworden zijnde. Wat heeft hij daar? Droppelen bloed gezweten. Toen hij ten volle ging beseffen de omvang van het lijden. Hoe heeft daar hij dat bloed laten vloeien? Toen hij geslagen werd door de zweep, die zijn rug hebben doorploegd. Hoe heeft hij dat bloed gestort? Toen hem de doornenkroon werd opgezet. Hoe heeft hij dat bloed gestort? Toen de nagelen door zijn handen geslagen werden. Hoe stroomde daar het bloed? Toen de speer in zijn zijde gestoken werd. Mij met zijn dierbaar bloed. Bloed als het teken van het geven van zijn leven als een offer. Het bloed als de benaming voor zijn gehoorzaamheid, voor zijn lijden, voor zijn beschimping, voor zijn verachting, voor zijn hellevaart, voor zijn veroordeling, voor zijn dood. Mij met zijn dierbaar bloed heeft gekocht. Bloed. Hoe spreekt het al in het Oude Testament van de verzoening? Als alleen al denken aan de uittocht uit Egypte. Waar was het volk veilig voor de engel des doods? Wel, wanneer er bloed gestreken was aan de deurposten. En dan gold het: als ik het bloed zie, dan zal ik u voorbij gaan. Wat een prediking van het bloed dat Christus storten zou op de kruisheuvel van Golgotha. Hoe sprak in het Oude Testament al van dat bloed? Als het gesprengd werd eenmaal per jaar op het verzoendeksel. Alleen door het bloed is verzoening. En het is heel treffend wat wijlen dominee F. Bakker schrijft. De zonden kan niet betaald worden met onze tranen, niet met onze gebeden, niet met onze bevindingen en niet met onze bekeringen. Wij moeten van alles afgebracht worden om te leren. Die prijs der ziel, dat rantsoen, is alleen het dierbaar bloed van Christus. En daar mag je nu de kerk van getuigen. Hij heeft mij gekocht met zijn dierbaar bloed. En zo heeft ook een Engelse dichter het onder woorden gebracht. Als hij het zegt: Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht, niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden. Nee, gij alleen. En dan volgt daarop de beden. Laat mij steunen op uw trouw. Laat mij rusten in uw schouw, waar het bloed door u gestort mij de bron des levens wordt. Daar hebt u weer die enige troost. Wat troost u nou in dit leven? Wel dat Christus zijn dierbaar bloed gestort heeft. En dan wijst ook die dichter zo de weg aan. Zoals we ook vanmorgen gezien hebben waar die man tot Christus de toevlucht nam. Moeder, kom ik arm en naakt, tot God die zalig maakt, die de arme kleedt en voedt, die de zondaar leven doet. Dat is het geheim, daar ligt het nou, die mij met zijn dierbaar bloed. Liefde gemeente, heb je wel eens de dierbaarheid, de kostbaarheid van het bloed van Christus mogen zien? Petrus, hij wist het. En hij schrijft het ook aan de gemeente. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandel die u van de vaderen overgeleverd is. Maar zo zegt hij, gij zijt verlost door het dierbare bloed van Christus als van een onbestraffelijk lam. Wetende, dat schrijft hij. Daarom ook die vraag, weet u dat? Weet u het, gekocht te zijn door dat dierbare bloed van Christus? Is dat ook het dierbaarste in uw leven? Zijn bloed voor mij gestort. Is dat ook wat die Engelse dichter onder woorden bracht? Dat bloed dat hij stort voor u de fontein des levens wordt. Daar spreekt ook de profeet van. Er is een fontein geopend tegen de ongerechtigheden en de overtredingen. O, wat wordt dat bloed toch dierbaar. Wat wordt dat bloed toch kostbaar. Juist als je erachter gekomen bent dat je jezelf niet reinigen kunt van je zonden. Al heb je je 1000 maal geprobeerd met salpeter te schuren om die onreinheid eraf te schuren, die zweren van de zonde. En het is je niet gelukt. Al heb je je gewassen, het werd nooit schoon. Wat is het dan een wonder, als je horen mag en het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En dan staat er nog weer iets bij. Zo heerlijk dat ik met lichaam en ziel beiden het leven en sterven niet mijn, maar een getrouwe zaligmaker eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald heeft. Liefde, we hebben het vanmorgen ook gezegd. Wanneer Christus verlost, dan verlost hij volkomen. Hij heeft een volkomen betaling gedaan. En misschien dat er een jongen vraagt, ja dominee, maar aan wie betaalt Christus dan? Waarom moest hij dan betalen? Wel, hij moest niet aan de duivel betalen. Om ons uit de gevangenschap van de duivel te verlossen. Maar aan wie moest hij dan betalen? Wel, hij moest betalen aan het recht van zijn vader. Dat eiste een volkomen betaling. Daarvoor gaf hij zijn bloed. Opdat aan het recht van God volkomen genoegdoening gegeven zou worden. En dat is zo'n wonder. Nu kan God een zondaar zalig maken. Zonder dat er een van zijn deugden gekrenkt wordt. Want de rechtvaardigheid eiste dat betaling er zou komen. Zijn rechtvaardigheid eiste dood de zondaar. En Christus heeft gezegd, aan dat recht zal ik voldoen. En dat wordt nou bedoeld, jonge mensen. Als er staat dat hij een volkomen betaling gegeven heeft, dan heeft hij door zijn bloed betaald aan het recht van zijn vader. Dan heeft hij door dat bloed een volkomen verzoening bij de vader teweeg gebracht. En de vader heeft dat aanvaard. En daar is de hemelvaart het heerlijkste getuigen van. Dat de vader door die betaling de kwitantie heeft gegeven. Het is voldaan. Er is betaald. En daarom eis ik van een zondaar die achter dat bloed wegschuilt geen betaling meer. Dat is nou het wonder, jonge mensen. Dat is nou het wonder van zalig worden. Nou hoef ik er niets aan te doen. Want er is volkomen betaald. En dan krijg ik het uit genade. Om niet. Omdat Christus volkomen betaald heeft. Nou hoeft er van mij ook niets. En dan ook niets meer bij. Want het bloed van Christus reinigt van al mijn zonden. Mijn erfzonden, waarmee ik geboren ben. Al mijn dadelijke zonden. En ook al de zonden van nalatigheid. Hij heeft een volkomen betaling gegeven. Dat is wel voor mij vernederend. Want ik wil zo graag zelf betalen. Maar o, het is ook zo genaamd. Dat ik niet meer hoef te betalen. Als ik erachter gekomen ben. Dat ik niet meer kan betalen. Dat is nou mijn enige troost. Hij heeft voor mij volkomen betaald. Tot de laatste penning toe. En dat voor mij. Die een alles verbeurdhebbend zondaar ben. Dan gaat onze catechismus verder. Dan gaat ze nog iets zeggen. En mij uit alle heerschappij van de duivel heeft verlost. Geliefde gemeente van Christus wordt gezegd dat hij gevangenen de vrijheid schenkt. En jonge mensen, dat is nou zo'n wonder. En ik hoop dat je vanavond iets van mag zien. Wat is nou een mens? Een mens is te vergelijken met iemand die in een dodencel zit. En je weet, in Amerika zitten er nog heel wat mensen in een dodencel. Jullie en ik, wij zitten van nature ook in een dode cel. En het woord heeft het vonnis uitgesproken. Wij moeten sterven. En nou ga ik het horen. Terwijl ik in die dode cel zit. Dat er gratie is. Genade. De president. Hij heeft gehoord. Dat er voldaan is. Aan de eis van het vonnis. Gratie. Voor een des doods schuldigen. Wat een wonder. Als ik dat horen mag. Maar wat is nou nodig, jongens? Wel dat ik uit die cel gehaald word. En dat is nu wat hier staat. Die mij van de heerschappij van de duivel volkomen gaat verlossen. Mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Daar komt Christus aan. O, wat een wonder als ik hem door de traliën zie komen. En wat komt hij doen? Wel, hij komt de deur van mijn gevangenis openen. Mijn gevangenis waarin ik mij vrijwillig gebonden heb. Mijn gevangenis waarin ik mij vrijwillig gebracht heb. Toen ik in Adam van God afgevallen ben. En toen ik in Adam volhard heb. In de zonden, in mijn eigen leven voor te zetten. Toen ik in die gevangenis zat. Heeft Christus niet alleen gratie verworven. Maar hij komt mij ook uit de gevangenis verlossen. Wat een jubel. Daar komt hij, huppelende en springende op de bergen. Om zijn gevangenen de vrijheid te geven. Om ze te verlossen uit de heerschappij van de vorst der duisternis. Om ze te verlossen uit de heerschappij van de zonden. Om de banden en de boeien te breken. En de gevangenisdeur open te zetten. Gij zijt vrij, voor eeuwig vrij. Christus, hij heeft niet alleen de zaligheid voor mij verworven, mag de kerk uitroepen, maar hij heeft mij ook uit mijn gevangenis gehaald. En dat is nou het grote wonder. En nu zijn we weer terug bij dat voorbeeld van dat kind, dat zijn beer kwijt is. En dat nu ongetroost gaat, totdat het die beer weer terug heeft. Ziet u nou, wat onze Heidelberger bedoelt, als ik weer het eigendom van Christus mag zijn, en in hem met God verzoend, dan heb ik terug ontvangen, wat ik in het paradijs ben kwijtgeraakt, mijn God en Vader. Heb ik weer teruggekregen. En dat is de diepe troost in het leven. Ik ben weer waar ik in het paradijs was. Met God verzoend. Het is wel hier nog onvolkomen. O ja, zeker. En daar zullen we straks meer van horen. Maar dit is mijn enige troost. Dat de band die ik doorgesneden heb met God. Dat in Christus nu weer opnieuw die band gelegd wordt. En dat ik nu weten mag hem toe te behoren. En dat hij voor mij de scheiding die er was tussen God en mijn ziel heeft opgeheven. En dat ik het nu meer mag weten. Zijn eigendom te zijn. Dat is mijn diepste troost in dit leven. Luther, hij heeft het zo kernachtig gezegd. Als dan de duivel nog probeert om je terug te krijgen. Als hij dan probeert om weer opnieuw een aanval te nemen. Om je weer terug te brengen in die gevangenis. Nee, kan niet meer. Dat heeft Christus ook vanmorgen gezegd. En kom nooit meer in hem. Nee, hij kan wel zijn klauwen nog uitslaan. Maar ik ben het eigendom. Het ligt vast. Het ligt eeuwig vast. Geliefde gemeente, dan kan de duivel nog wel bij tijden benauwen. En dan kan hij het nog wel eens moeilijk maken. En dan kan de ketting waaraan hij ligt wel rammelen. Maar als hij zijn klauwen uitslaat om je te grijpen, Hij zegt Luther de duivel. Hij is net een hettershond. Hij grauwt en hij bijt. En wat doet het schaap? Het vlucht naar de herder. En zo is het ook met degenen die hun troost mogen weten. Christus eigendom te zijn voor tijd en voor eeuwigheid. Geliefde gemeente, ik zie, de tijd is verstreken. We zijn nog maar op de helft, maar toch hoop ik dat je nou mag uitzien naar die enige troost. Dat het je gebed mag zijn. Heer, mag ik ook die troost kennen. Dat vanavond die pijlen van Christus je hart hebben doorboord. En dat je vanavond uitroept. Hier zit een ongetrooste. En dat er in je hart een heimwee gekomen is. Een heimwee. Om het de kerk mogen nazeggen. Wat is uw enige troost? Beiden in leven en sterven. Heere, mag het nazeggen. Dat ik niet meer mijn eigen ben. Maar het eigendom van Christus. Die met zijn dierbaar bloed. Voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. En mij uit de heerschappij van de macht van de zonden en de vorst der duisternis verlost heeft. De Heere vervullen dat heimwee met zichzelf en schenken die enige troost. Nogmaals, wat is uw enige troost? Kerk. U die God vreest, mag je vanavond weer even bij vernieuwing uit die troost leven. Mag je het vanavond weer weten. Ja, dat is mijn enige troost. Te midden van al de aanvechtingen, te midden van al de bestrijdingen, te midden van al de verdrukkingen, jubelt het. Van binnen. Hij heeft mij gekocht. Ziet. Zulk een is mijn liefde. Want hij gaf het. Zijn dierbaar bloed. Voor mijn zonden. Dierbare Christus. Eeuwig dank. Amen. En dan zoeken we opnieuw het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, zo ligt in deze psalm verklaard het geheim van die enige troost. Dat gij in Christus weer een vriendelijk aangezicht zijt. Voor al de oprechte van harten die in Christus nu oprecht gemaakt zijn, Heere. En die, die mogen het zeggen, ja, in hem ligt nu al mijn hoop en al mijn heil en al mijn lust. En zo gaan ze het ook zeggen. Zo wordt zijn lof verbreid voor al dit heilgenot dat ik uit genade ontving, omdat hij voor mij volkomen heeft betaald. Dat is mijn troost, beiden in leven en sterven. Ik mag in Christus weer met God verzoend zijn. Het is goed tussen God en mijn ziel. En zo kan ik leven. En daarom kan ik ook straks getroost sterven. Heere, laat uw kerk uit die troost leven. En geef al degenen die die troost niet kennen, dat ze vanavond een schreeuw in hun ziel kennen. Heere, troost mijn ziel in haar geween. En zeg tot mij, ik ben uw heil alleen. Zulk een bidder, zulk een zoeker, zulk een roeper, zult u niet laten staan. Heere, vervul ze dan met die troost. Wij bidden het u zo. Blijf bij ons, ook de nieuwe week weer in. Ga met ons mee. Bewaar ons voor de zonden en doe ons weer heen leven naar de zondag. Om dan in het woord u weer te mogen ontmoeten. In uw huis te mogen verkeren. Hoe brandde mijn genegenheid om zeren vooraf in te trainen. Zie zo in gunst op ons neer. Wij bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar uit Psalm 33. En daarvan het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal er nimmer om doen komen in dure tijd en hongersnood. gemeente gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.